We willen samen een gedeelte gaan lezen uit 2 Thessalonicenzen 2 en dan beginnen we vanaf vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heeren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Vers 5 van 2 Thessalonicenzen 2, daar staat: herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En ge weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans, met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hadden, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren aan God te alle tijden om u te danken, door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En hij, onze Heere Jezus Christus, en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord. De eerste twee brieven die Paulus heeft geschreven zijn de brieven die aan de gelovigen van de plaats Thessalonica. Dit is de tweede stad van Griekenland en de hoofdstad van de regio Centraal Macedonië. Het is een grote stad. Het is een grote stad met meer dan 500.000 inwoners. Een economisch centrum, zou je kunnen zeggen. En de Romeinse heerweg, zoals ze dat noemen, de grote weg van oost naar west, kruiste daar de weg van Filippi naar Berea en verder naar het zuiden. Paulus is hier zo'n 3 weken geweest en hetgeen hij predikte vinden we terug in deze brieven. De eerste brief, heel duidelijk hetgeen wat hij daar heeft gepredikt. En de tweede brief op antwoord van de vragen die daar waren naar aanleiding van de eerste brief. In Handelingen 17, vers 1 tot 4, lezen we over het bezoek wat Paulus heeft gebracht aan Thessalonica. Daar staat het volgende: toen zij nu door Amphipolis en Apollonia waren gereisd, kwamen zij in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn gewoonte ging Paulus bij hen binnen en 3 sabbatten lang onderhield hij zich met hen uit de schriften. Terwijl hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is. Deze Jezus die ik u verkondig. En sommigen uit hen werden overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En ook een grote menigte van de godsdienstige Grieken en van de voorname vrouwen, niet weinigen. Hier lezen we dus dat Paulus voor de eerste keer daar in de plaats Thessalonica komt. En daar 3 sabbatten hij hen onderhield met wat uit de schriften naar voren kwam. En de schriften, daar moeten we dan onder verstaan, de schriften van wat wij noemen het Oude Testament. Dat is trouwens ook opvallend, als Paulus predikt, predikt hij altijd de Christus vanuit het Oude Testament. Omdat immers het Nieuwe Testament er op dat moment nog niet was. Dit gebeurde rond circa 50 na Christus. Je kunt zeggen een zeer korte prediking met een geweldig gevolg. Want vooral in die prediking, naast hetgeen wat we gelezen hebben uit Handelingen 17, was wat centraal stond in de prediking de opname of de wegrukking, het Griekse woord harpazo, van de gemeente stond centraal. De eerste brief, elke keer, elk hoofdstuk, heeft een verwijzing naar het moment dat de gemeente wordt weggerukt van deze aarde. Maar er waren vragen gekomen bij de gelovigen. Hoe zit het nu precies? Is het nu eerst de opname van de gemeente, de dag van Christus? Of is het nu eerst dat de dag des Heren moet komen? Want daar begint ook dit gedeelte mee wat we gelezen hebben. In het einde van vers 2. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Maar wat is dat nu precies, die dag des Heren? Het staat hier in het Engels, maar dat is the day of the Lord. Dat is in het Nederlands de dag des Heren, daar gaat het om. In het Oude Testament wordt er meerdere keren over gesproken. Jesaja spreekt erover, Ezechiël spreekt erover, Joël spreekt erover, Amos spreekt erover, Obadja spreekt erover en Zefanja. In Jesaja 13, vers 6 en vers 9 staat het volgende. Jammert, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Vers 9. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Heel duidelijk blijkt hieruit dat het te maken heeft met oordeel. Het oordeel van God zal komen over deze aarde. Wanneer dat zal zijn, lezen we in Daniël 9, vers 27. De laatste jaarweek van Daniël, een periode van 7 jaar... en vooral de laatste 3,5 jaar van die 7 jaar, worden de oordelen van God over deze aarde uitgestort. Lees Openbaring 6 tot en met 18. Daar wordt het duidelijk naar voren gebracht dat de tijd van het oordeel er zal zijn. Tot in detail wordt het daar beschreven. Dit wordt ook wel de grote verdrukking genoemd. En als je beseft wat dat zal inhouden, dan wil je dat niet meemaken op deze aarde. Want de tijd waar we nu in leven is al niet zo best. Maar die tijd dat God gaat oordelen over deze aarde, dat wil je niet meemaken. Nu was het zo dat de gelovigen daar in Thessalonica zoiets hadden van ja, zitten we dan nu al in dat moment? Als we dat nog even weer lezen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2. Dan lezen we dat even uit een andere vertaling. Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt. Nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn. Want waarom was die dag des Heren nog niet begonnen? Dat zullen we zo als eerste zien in vers 3. Wat gaat over het vertrek, de verdwijning van de gemeente is nog niet gekomen.
De mens van de zonde is nog niet geopenbaard. De verborgenheid van de wetteloosheid wordt nog tegengehouden. De wetteloze is nog niet verteerd. En wat we gelezen hebben in vers 10 tot 12 is dat degenen die verloren gaan een dwaling van God krijgen om de leugen te geloven. En als we daarover nadenken, over een dwaling, hoeveel informatie en desinformatie en dwaling, zo mag ik het best zeggen, komt wel niet op ons af op dit moment. Ik heb er altijd moeite mee gehad om voor te stellen, wat moet je daar nu onder verstaan dat God een dwaling stuurt? Als we kijken naar dit moment, wat er zoveel dwaling op ons afkomt, is het verbazingwekkend hoeveel daarin meegaan. Bijna alle landen gaan mee in de dwaling die er nu al is. Laat staan dat God een dwaling gaat sturen. Als we vervolgens gaan lezen vers 3 en vers 4 van 2 Thessalonicenzen 2, daar staat, laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen. Want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij een God is. Laat niemand u misleiden. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen. En bedrog is er. We leven in een tijd van misleiding, van bedrog. Maar dat zal nog veel erger worden. Maar er staat er, want die komt niet als niet eerst de afval of het vertrek gekomen is. Ik heb dat hier even heel duidelijk proberen naar voren te brengen. Daar is namelijk een zekere dokter Andy Woods, heeft een heel boek geschreven, alleen over dit begrip. Hoe moeten we het woord apostasia lezen? In de vertalingen in het Nederlands wordt altijd het woord afval gebruikt. Want eerst moet de afval komen. Dan zou je kunnen zeggen, hoe moet je dat nu zien? Is dat nu een geestelijk iets? Of is dat een fysiek lichamelijk iets? Als je in gedachten houdt dat Paulus de gelovigen in Thessalonica steeds gewezen heeft op het moment dat de gemeente weggerukt zal worden van deze aarde, dan is dit het argument waar het om gaat. Dat de gelovigen onmogelijk die tijd van die 7 jaar die zal komen, waar God de wereld gaat oordelen, zullen meemaken, omdat zij lichamelijk worden weggerukt van deze aarde. En dat is nog niet gebeurd. Als je dat woord gaat ontleden, om zo maar te zeggen, dan bestaat het uit 2 woorden eigenlijk. Apo, wat weg van betekent, en histema, wat betekent staan. Dus heel simpel gezegd, afstand houden van of vertrekken. Dus dat mag ook zo vertaald worden. Rebellie tegen God, afvalligheid, maar ook vertrek, verdwijning, afstand. En als je dat op die manier gaat lezen, dan staat er, indien niet komt het vertrek of de verdwijning eerst, letterlijk, woordelijk vertaald vanuit het Grieks. Want waar gaat het om? De komst van onze Heere Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem. Bijeenvergadering is het Griekse woord parousia. En dat wil niet alleen zeggen het moment dat we Hem tegemoet gaan in de lucht, maar dat wij voor altijd bij Hem zullen zijn. Dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En we zullen verder zien dat alles in deze wereld wacht op dat moment. Wij die geloven in de Heer Jezus Christus hebben een hele bijzondere taak hier op deze aarde nog steeds. Je kunt zeggen dat de duivel, de Satan, wacht op dat moment. En dat hij bezig is, laat dat duidelijk zijn. De zoon van het verderf, zoals hij wordt genoemd. Dus mens van de zonde, die zal niet eerder zich bekend kunnen maken dan dat wij hier weg zijn. Want wat gaat er gebeuren? Er staat, herinnert u zich niet, vers 5 tot 7 van 2 Thessalonicenzen 2, herinnert u zich niet dat ik u dit heb gezegd, dat toen ik nog bij u was. En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. Paulus, in die 3 weken dat hij daar gepredikt heeft in Thessalonica, heeft heel duidelijk naar voren gebracht waar het om gaat. Kunnen we de vraag bij stellen, is dat bij u duidelijk? Want waar praten we nu over? Wat is dat? Wat is die tegenhouder? Diegene die iets weerhoudt. En als je dat goed leest, zijn er 2 dingen. Het is een wat hem tegenhoudt. En het is hij die tegenhoudt. En als je daar goed over na gaat denken, wie kan nu de mens van de zonde, de zoon van het verderf, de duivel, de Satan, tegenhouden dan alleen God zelf? Het is dus een iets, wat, en het is een iemand, hij. En wat is nu het bijzondere daarvan? Dat is vertegenwoordigd in de persoon van de Heilige Geest. Dat is een iets en een iemand. Want waar woont de Heilige Geest nu op dit moment? 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 zegt dat heel duidelijk. Of weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijkt dan God in uw lichaam. Doordat wij hier fysiek, lichamelijk nog aanwezig zijn op deze aarde, inwoning hebben van de Heilige Geest, houdt dat tegen wat gaat gebeuren op deze aarde. Het oordeel van God wordt door ons tegengehouden, doordat wij inwoning hebben van de Heilige Geest. Maar als we goed lezen, er staat, als dat dan weggenomen zou worden, maar er staat ook bij in vers 7, want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. En daar wil ik een aantal voorbeelden van geven, dat dat de situatie is, dat we nu in een periode van tijd leven, dat alles wat uitgevoerd gaat worden in die periode van de 7 jaar, nu al werkzaam is, uitgevoerd kan worden, wanneer wij hier weg zullen gaan. Let ook op het woordje verborgenheid. Heel veel dingen worden niet publiekelijk bekendgemaakt. Worden niet zozeer waargenomen door ons. Hoeveel gebeurt er op dit moment wel niet in het verborgen, in het geniep? en laboratoriums waar men met het DNA bezig is. En zo zou je veel meer zaken kunnen noemen. Een van de dingen waar het vooral om gaat is de moderne technologie en de zogeheten AI, Artificial Intelligence. En je kunt dat noemen de toename van Big Brother. En ik weet niet als je die term kent. In het Nederlands zou je zeggen je grote broer. Maar Big Brother is een begrip wat komt uit het boek van George Orwell. 1984 heet het boek. Hij heeft het in 1948 geschreven. En dat was een, zeg maar, om het communisme waar hij in verkeerde, in het meest extreme voor te stellen. Vandaar het begrip Big Brother is watching you. Maar wat doet die grote broer dan op dit moment? Die laat ons heel veel dingen gebeuren daar. Als je als eerste even uitlegt van wat is nu dat AI, Artificial Intelligence. AI heeft een enorme invloed op ons leven. Het zit in onze smartphones. Overal waar het woord smart voor staat, smart tv, je hebt zelfs een auto die smart heet. Overal waar smart in zit, zit dit gebeuren van AI. Het helpt je zelfs bij het winkelen, het doen van onderzoek en zelfs het stellen van een medische diagnose. Wat is dat nu precies? Het is een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Er bestaan twee versies van. Dat is de narrow variant. Dat is al behoorlijk in ons leven ingeburgerd. Denk aan zoekmachines, spamfilters, robotstofzuigers, robotgrasmaaiers. Dat heeft zich in een rap tempo ontwikkeld en wordt nu ingezet bij gezichtsherkenning en stemherkenning. Denk bijvoorbeeld maar aan Facebook. Gezichtsherkenning. Iedereen die meedoet aan Facebook laat zichzelf door elke foto die geplaatst wordt daarop herkenbaar maken voor dat systeem. En dat is ook het signaleren van patronen en het doen van onderzoek. En dan is er nog een ander concept, dat heet de general variant. En dit is de volledige ontwikkelde kunstmatige intelligentie die in de toekomst los van de mens kan bestaan. Daar zullen we zo even op terugkomen. Want wat brengt die moderne technologie ons? Ik heb hier zes dingen genoemd. Ik zal zes dingen noemen die daarmee te maken hebben. Dat is de toename van het verkeer. Op dit moment is het even wat door het virus gebeuren wat beperkt. Maar als je kijkt naar de geschiedenis en hoe we ons nu kunnen vervoeren door middel van een auto, van een vliegtuig, van een boot, noem maar op. Alles gaat vele malen sneller en je kunt zo de hele wereld overgaan in een mum van tijd. De toename van de communicatietechnologie. Vroeger was het zo, je had een pc en dat was het apparaat wat het deed. Tegenwoordig is er het internet, de satellieten waar je mee kunt communiceren. Dus ook het toename van het verzenden van goederen. Denk maar hoe snel men iets kan verzenden. Als jij via een bepaalde website een order plaatst, dan kun je dat precies volgen. En als ze willen, kan het dezelfde dag bij je gebracht worden. In Amerika doen ze dat zelfs door middel van drones. Dus zijn je voetbalschoenen kapot, dan ben je binnen een uur heb je nieuwe voetbalschoenen. Om maar even iets te noemen. Ook een geweldige toename van de elektronische transacties. En is dat ook niet een van de merkwaardige dingen op dit moment? Dat men zegt, ja, dat contante geld, daar kan de virus op zitten. Alles maar zoveel mogelijk pinnen. En als je ziet naar die ontwikkeling, dat is echt, gaat verder en verder. En ook de toename van de elektronische tekens. Daar zullen we ook zo op terugkomen. En als laatste zal ik noemen de toename van de camera's. Als je in Londen woont, dan wordt je om de 5 minuten wordt je bekendgemaakt door middel van een camera. Heel Londen hangt vol met camera's. Denk ook maar aan China, waar het nog extremer is. Alles wat je doet, loop je verkeerd over een zebrapad, dan krijg je een boete. Wordt de fiets verkeerd geparkeerd, krijg je een boete. Alles wordt in de gaten gehouden door de satellieten die rond de aarde rondzweven. Het gaat om de informatiesystemen, ook de bedrijven die daarmee werken. In Amerika is het dan de NSA, National Security Agency. In het Nederland heb je de AIVD, die alles in de gaten houdt. De sociale media. Alles wat je op de sociale media zet, op je telefoons, wordt nooit gewist en wordt gebruikt. Alles wordt opgeslagen in computerapparatuur. En men weet precies wie je bent, wat je denkt. Nou, wat je denkt weten ze dan misschien nog niet. Maar wat jouw voorkeuren zijn, dat weet men precies. Denk maar aan het hele satellietsysteem dat rond de aarde zweeft. Men kan je in de gaten houden. En het wordt allemaal verkondigd. Het is voor uw bestwil. Het is voor uw gemak. En het is voor uw bescherming. Dan krijgen we vervolgens het verhaal van Bill Gates. Die zegt het volgende. Op 24 maart zegt hij dat de coronapandemie zal leiden tot de invoering van vaccinatiecertificaten. Oftewel een vaccinatiepaspoort. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving. Hij zegt wel dat het een verschrikkelijke pandemie is, maar hij erkent wel dat de meeste mensen zullen het overleven. Het is weliswaar veel besmettelijker dan MERS of SARS, maar niet zo dodelijk als die virussen werken. Een wereldwijd vaccinatiepaspoort. Hoe wil men dat ooit doen? Dan komen we bij het volgende. Dat Microsoft, Bill Gates was immers de oprichter van Microsoft, een van de machtigste mensen ter wereld trouwens. Hè. Dat is niet een jongetje wat eens een keer wat roept en daar wordt niet naar geluisterd. Overheden luisteren naar deze man. Hij is een van de machtigste mensen op aarde op dit moment. Want Microsoft heeft een patent aangevraagd met een merkwaardig nummer 2020-060606. En wat zegt dat patent? Dat is een technologie waarmee het menselijke lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Voor zover dat al niet verdacht genoeg is, nou, dat nummer wordt genoemd. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving. Een sensor die communicatief gekoppeld is aan of bestaat in het apparaat van de gebruiker, kan de lichaamsactiviteit van de gebruiker waarnemen. Op basis van de waargenomen lichaamsactiviteit van de gebruiker kunnen lichaamsactiviteit data worden gegenereerd. Het cryptovalutasysteem dat commutatief gekoppeld is aan het apparaat van de gebruiker kan verifiëren of deze lichaamsactiviteit data voldoet aan één of meer voorwaarden die door het systeem wordt bepaald. En wat kan men dan vervolgens? Als je geen vaccinatie- en een schip hebt, want dat is wat men doet. Men zal een schip inbrengen die het allemaal gaat registreren. Dan kun je uitgesloten worden van het kopen en verkopen. Simpel gezegd, geen vaccinatie en geen schip. Niets meer kunnen kopen of verkopen. Want de roep om het uitbannen van cashgeld, omdat dit besmet zou kunnen zijn met het virus, is in de hele wereld luider dan ooit. Hierbij moet je bedenken, van dat is niet science fiction, dat zal misschien in de toekomst ooit eens een keer uitgevoerd worden. Deze systemen werken. Zijn getest. En dat is niet in ontwikkeling, maar dat werkt. Een totale controle over de mens uit te voeren, dat is het streven. En wij werken er allemaal aan mee. En we kunnen steeds beter onze voorstelling maken van hetgeen wat staat in de Openbaring 13, vers 15 tot 18. Daar staat het volgende. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven. Omdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen. Want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Het leven geven aan dode materie. Dat is AI. Artificial Intelligence. Dat geeft de mogelijkheid om iets wat niet leeft, leven te geven. Dat is precies wat hier staat. Er wordt aan een beeld, iets doods, leven gegeven. Er wordt de adem, om zo maar te zeggen, wordt erin geblazen. Je zou kunnen zeggen, dit is het systeem van Big Brother. Nog duidelijker gezegd, dit is het systeem van de duivel om iedereen op aarde onder controle te krijgen. En je kunt helemaal niets meer als je niet dat merkteken of tattoo, maar net hoe je dat wilt zeggen, heeft op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd. Want als je daar verder over gaat nadenken, van wat houdt dat dan in? Het zal naar voren gebracht worden als het meest ideale wat de mens kan krijgen. Sterker, het gaat nog verder. Jouw DNA zal worden geüpdate. Je krijgt geen ziekte meer. In deze tijd waar de mensen ziek kunnen worden, is dat niet een geweldige boodschap? Dat je iets krijgt wat de ziekte in jou tegenhoudt. Men kan daarin registreren. Je hele bankensysteem. Je hele medische dossier. Alles houdt het bij. Je kunt geen kant meer op. En ik hoorde vorige week van André van Wijnbergen. Die zei van, die had gehoord dat dat met een batterijtje, zit een klein batterijtje, met een lithium batterijtje zit erin. Die wordt steeds, doordat je in beweging bent, opgeladen. Maar als die batterij gaat lekken, dat kan batterijen, hè, dan komt het in je lichaam, en daar spreekt de Bijbel ook over, dan komen de geweldige sferen op je lichaam. En het is ook zo, van de mensen die dit teken aannemen, weten dat ze tegen God kiezen, zullen voor altijd verloren zijn. Wat is onze verantwoordelijkheid hier en nu? En dat staat zo mooi in het gedeelte wat we als laatste gelezen hebben. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 tot 17. Er staat, maar wij behoren God altijd te danken voor u. Door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis in heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Toegepast op ons. Wij mogen danken voor elkaar. Zoals hier zo mooi staat, geliefde broeders. God heeft u als eerstelingen verkoren tot behoudenis. Staat er verder, waartoe hij ook door ons evangelie geroepen heeft. Tot verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En is dat ook niet datgene waar we naar uitzien? Dat we de heerlijkheid van hem mogen zien. Wat de Heer Jezus bad. Ik wil dat waar ik ben, zij zullen zijn, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Daarbij de oproep aan ons. In deze tijd waar we in leven. Daarom, broeders, staat vast. En houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze brief. Wij mogen vaststaan op Gods woord. De wetteloosheid is reeds in werking. De verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Wij mogen staan vast in het geloof. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en de God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en versterken in alle goed werk en woord. Alles wat we mogen doen, als we aan het werk zijn, thuis zijn, waar we ook zijn, alle woorden die we spreken, mogen we steeds doen in afhankelijkheid van God, onze Vader, die ons heeft liefgehad. Hij geeft ons eeuwige vertroosting en goede hoop. We mogen wandelen met hem, door hem, tot eer van hem. Zolang we hier nog op aarde zijn en dat bevelend roepen nog niet heeft geklonken, mogen wij zijn getuigen zijn en afhankelijkheid van hem leven. Tot slot wil ik u nog lezen wat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17. Daar staat, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. En de doden die in Christus zijn, zullen ook opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Daar zien we naar uit, naar het moment dat we bij hem zullen zijn. Onze bestemming is niet hier op aarde, is niet een eeuwig leven op aarde wat men wil doen voorkomen, als je dat teken maar tot je neemt. Je bent vrij van ziekte, je mag hier op aarde altijd blijven leven. Nee, het gaat niet hier om het aardse, het gaat erom om voor altijd met de Heer te zijn. En zolang we hier op aarde zijn, mogen we tot zijn eer hem groot maken en hem verkondigen. Want datgene wat gaat komen, dat gun je niemand. Nu is het nog de dag van de genade. Maar die dag van de genade is bijna ten einde. Wij mogen uitzien naar Hem. Luister naar die stem. Naar het commando wat gaat gegeven worden. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Amen.